BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de warmste zomer ooit gemeten op de Noordpool. Over hoe een jong Nederlands bedrijf een antwoord heeft gevonden op fosfaten in ons afvalwater. En over hoge concentraties PFAS in cosmetica. Misschien heb je voor de feestdagen net wat extra glamorous make-up aangeschaft om er op je allerbest uit te zien, zonder te weten dat er vaak hoge concentraties PFAS in cosmetica zitten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in de Verenigde Staten. Wetenschappers van de Amerikaanse Notre Dame University hebben meer dan 200 cosmetica-producten getest, waaronder concealers, foundations, oog- en wenkbrauwproducten en verschillende lippenstiften. Daaruit blijkt dat 56% van de geteste foundations en oogproducten en bijna de helft van de lippenstiften en mascara's een hoog gehalte aan fluor bevatten. En fluor is een indicator van de PFAS-concentratie in een product. En PFAS, dat weet je ongetwijfeld, zijn zorgwekkende chemicaliën die het naast zich laat vrezen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en bijzonder moeilijk afbreken in het milieu. En al die make-up zit vaak ook nog eens stikvol met microplastics. In de mensen een welbehagen. Amen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. Yvette, kerst, het jaar loopt af. Korte dagen, mooi moment om even terug te kijken. Hoe duurzaam was 2023 voor jou?
Ja, nou Harm, inmiddels weet je dat ik wel een echte rasoptimist ben. En ik heb dus het gevoel dat die sociale norm echt aan het verschuiven is. Er worden steeds meer duurzame keuzes gemaakt, zoals vegetarische alternatieven, vintage kleding, refurbished producten, treinvakanties, maar ook duurzame woningen op Funda. Dus duurzaamheid is hot, dat geloof ik wel. En meer dan de helft van de opgewekte stroom in Nederland is nu groen. Wereldwijd komen er ruim 1 gigawatt aan zonnepanelen per dag bij. Echt heel mooi. En even ter vergelijking, zo'n 20 jaar geleden duurde het nog een heel jaar om diezelfde hoeveelheid gigawatt aan zonnepanelen te plaatsen. Dus met die hernieuwbare energie gaat het ongelooflijk goed. En zeker nu in Dubai ook die klimaattop is afgesproken om in 2030 3 keer zoveel groene energie op te wekken. Dus dat is mooi.
Ja, toch voel ik een grote maar aankomen.
Ja, dat klopt. Want die zit natuurlijk vooral op de CO2-uitstoot. We roepen al jaren dat we minder CO2 de atmosfeer in gaan jagen. Maar elk jaar stoten we meer CO2 uit dan het jaar daarvoor. En in 2023 is er wereldwijd tussen de 0,5 en 1,5% meer uitgestoten, Harm. En als je dat even vergelijkt met de klimaatdoelen die we eigenlijk hebben, willen we naar een halvering toe van de koolstofvervuiling in 2030.
Ja.
En dat zou dus dit jaar eigenlijk moet betekenen dat we dat met 5% afnemen. Ja, dus daar maak ik me echt nog wel ontzettend veel zorgen om. En dit jaar hebben we ook weer alle hitterecords gebroken. Gemiddeld met 6,4 graden op de Noordpool in de zomer was het weer de allerwarmste zomer ooit volgens de Arctic Report Card.
Dat is echt heel warm. En ja, dat we niet denken, nou, graadje meer vinden. Dramatisch warm. Dat is allemaal op grote wereldschaal. Als jij nou kijkt naar je eigen leven, is er nog een ontmoeting geweest of een duurzaam succes dat jou het meeste bijstaat?
Ja, ja, zeker. Heel veel. Maar eentje die ik eruit wil lichten is, ik hou me natuurlijk de hele dag bezig met duurzame gedragsverandering van grote groepen mensen. En een fantastische eye-opener was toch echt wel de ontmoeting met Jens van de Welen. Hij is transitietaaldeskundige. En hij stelt dat we muurvast zitten in een fout denkkader. Namelijk, we communiceren altijd dat de duurzame keuzes een verlies zijn. Weet je, we kunnen de hele wereld zien, maar we mogen niet vliegen. We kunnen alles hebben wat we willen, maar eigenlijk kunnen we het niet kopen. Maar als we het even omdraaien hoe het werkelijk is, is dat het probleem verlies is. Zomers wordt het te heet in Italië, waar we zo graag op vakantie gaan. En de Elfstedentocht kunnen we wel vergeten. Grote klimaatrisico's bedreigen onze organisaties. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus, wat is dan de oplossing? Nou, meer avontuur met fantastische treinreizen. En ook gewoon veel meer lol in ons werk. Als we creativiteit en innovatiekracht mogen inbrengen om duurzamer te worden. Nou, daar heb ik ook een hele mooie zomercolumn over geschreven. Of over ingesproken bij BNR. Dus die kunt u terugluisteren.
Ja, ik zat te denken, wat voor ontmoeting had ik? Ik ben ongeveer een jaar geleden ambassadeur geworden van de Jane Goodall Foundation. En dat vond ik heel eervol voor de mensen. Het zijn er misschien nog 3 of 4 in Nederland die niet weten wie zij is. Zij vecht al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw voor natuurbehoud van met name de chimpansees. En ik vind haar een hele grote inspiratiebron. En Jane wordt volgend jaar 90. En daar gaan we zeker aandacht aan besteden. Ik heb haar nu 3 keer ontmoet. Het is een geweldige vrouw die al heel vroeg inzag dat het echt anders moet.
BNR Duurzaam.
Overmatige algengroei, troebel water, gebrek aan zuurstof, vissterfte en verlies aan biodiversiteit. Zo heb ik in 1 zinnetje de problemen van een overdaad aan fosfaat in onze wateren wel ongeveer samengevat. Maar Richard de Boer is van Susfos. Dat is een Nederlands bedrijf dat hard en succesvol werkt aan een oplossing voor dit probleem. Marissa, wat fijn dat je er bent. Al die problemen die ik net schets, die zijn het gevolg van eutrofiëring. En ik heb zomaar het idee dat niet iedereen precies weet wat dat is.
Ja, dat klopt. Eutrofiëring is eigenlijk vermesting, heet dat. Dat er planten groeien doordat er meststoffen worden aangebracht en nutriënten. Maar ook in het water, als er te veel nutriënten, dus meststoffen in het water zitten, dan groeien ook die algen erg goed. Dus iedereen kent het wel, die groene drap op de slootjes, wat ook heel erg stinkt.
Ja.
En daardoor komt er geen zuurstof of komt er geen licht meer in het water.
Mm-hmm.
Zuurstof gaat naar beneden en eigenlijk gaat alles dood. Dat is eutrofiëring.
Dus 1 ding doet het dan verbluffend goed en de rest leidt daar meteen heel erg aan.
Exact.
Hoe komen die fosfaten in die sloten terecht?
Nou, dat zijn verschillende aspecten. Dus nou, vanuit landbouw, waarbij meststoffen natuurlijk worden gebruikt. Mm-hmm. En vroeger kwam het ook vanuit andere stromen. Maar in Nederland hebben wij heel erg hard de laatste decennia gewerkt om ook dat echt terug te dringen.
En dus andere stromen bedoel je bijvoorbeeld de huishoudens? Hey, want in mijn jeugd zag je gewoon de wasmiddel schuimvlokken in de beken zwemmen. En dat is nu wel weg.
Ja, bijvoorbeeld ook de waterzuivering. Nou, die heeft enorm hard gewerkt. Nou, daar wordt het fosfaat er nu uitgehaald. En daarom komt er dus minder fosfaat in ons oppervlaktewater. Maar dat fosfaat wat er nu uit wordt gehaald, dat wordt niet weer in de keten teruggebracht. Dus niet meer als meststof.
Ja.
En dat is eigenlijk weer een klein haakje naar wat wij willen doen. Dat willen wij gaan doen. Dat fosfaat wat er nu uit wordt gehaald, wat nu dus geen weg vindt terug naar de keten, dus echt afval is,
ja,
dat weer naar meststoffen maken.
En dat is belangrijk om je dan te realiseren dat fosfaten wereldwijd aan het opraken zijn. Hè? We gieren achteruit. Dus het zijn belangrijke stoffen om te behouden.
Ja, het wordt nu gemijnd uit fosfaatmijnen. En ja, die zijn eindig.
Ja.
Klopt.
Hoe groot is het probleem in al die rivieren, kanalen, beekjes, noem maar op? Want we horen wel vaker dingen over Nederlandse waterkwaliteit. Nou, word je niet zo vrolijk van.
Ja, ik ben natuurlijk geen bioloog. Maar ik weet wel dat in de laatste decennia er natuurlijk heel erg hard aan is gewerkt. Maar voor mij is het vooral het meest belangrijke is dat fosfaat er dus nu uit wordt gehaald. Alleen niks meer wordt gedaan.
Ja, gaan we het zo over hebben. Want ik zit hier naast een groen geweten die af en toe zomaar in een bioloog kan veranderen.
Oh.
Weet jij hoe het gesteld is met dat water hier?
Nou, het is echt heel erg belangrijk wat Marissa doet. Want in Europa zijn we het slechtste jongetje van de klas. Maar 3% van onze wateren mag je bestempelen als oké. En even ter vergelijking, in Finland, oké, dat ligt wel heel mooi, maar dat is bijna 80% is het water daar goed. Dus onze rivieren, kanalen en meren bevatten al jaren veel te veel meststoffen, zoals nitraat en dus ook fosfaat. En je vindt er ook allemaal restanten van bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. En dan nog de problemen van medicijnresten en cosmetica. En laten we de PFAS en de microplastics niet vergeten.
Ja, ik begon er niet voor niks mee. En het is echt waar. Ik stond mei van dit jaar in de groenloze slinger met een boswachter. Met tranen in onze ogen. Want er groeide niks meer in die beek en om die beek. En het lag daar grotendeels aan medicijnresten. Ja. Dus wat kunnen we daar Europees aan doen?
Ja, in 2025 gaat de Europese kaderrichtlijn water van kracht. En die is trouwens al een paar keer uitgesteld hoor. Dus niet zeggen dat we niet zijn gewaarschuwd. En het staat eigenlijk nu al vast dat we daar niet aan gaan voldoen. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk.
Ja, je hoort nu ook al wel dat het 10 keer erger gaat worden dan het hele stikstofprobleem. Hè? Ik zie daar wel een hele duidelijke parallel. Want op land, door overbemesting, laten we het zo maar noemen, door bijvoorbeeld stikstof, krijg je te veel bramen, te veel brandnetels. Dat lijkt op die sloten van jou.
Ja, exact. Dat klopt.
Ja, dan moet er echt iets gebeuren. Zo meteen gaan we het over jouw oplossing hebben. Maar wat zijn de huidige methodes om dat fosfaat eruit te halen? Je noemde net al even de waterzuiveringen. Doen we nog andere dingen?
Dus vanuit het afvalwater, de waterzuivering, daar wordt het uitgehaald.
Mm-hmm.
Natuurlijk zijn er ook heel veel wetgevingen rondom bemesting gekomen. Maar ja, vooral wat ik net ook al aangaf. Het stukje van als je het fosfaat eruit haalt, wat dan?
Ja.
Als wij dat daarna eigenlijk in cement, onder asfalt of in oude zoutmijnen stoppen, is dat natuurlijk als 100% verloren.
Zeg met alles, hè?
Ja.
Carbon capture and storage, denk ik ook. Jongens, carbon is ook een grondstof in de toekomst. Dus ik kijk even naar jou, Yvette.
Ja, wat ik zo ontzettend gaaf vind, is je bent hartstikke jong, ontzettend ambitieus. Maar wat bracht jou op het idee om juist dit milieuprobleem te willen tackelen?
Wacht even hoor, hoe jong ben je dan eigenlijk?
Ja, dat mag je eigenlijk niet aan een vrouw vragen.
Wel. Lekker moderne wereld en zo.
Nee, ik ben 33.
Ah, dat is gewoon een mooie volwassen vrouw.
Toch? Ja, toch? Ik ben niet meer zo jong.
Nee, maar voor
maar
de luisteraar.
Je bent er heel lang mee bezig. Zij dat
is
ook.
Ja, dat klopt.
Zij is 11 en ze had een goed idee. Nee, zo is het niet. Nee, maar ga door. Ja, hoe kwam je erop?
Voordat ik het bedrijf ben begonnen, heb ik aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt, mijn promotie gedaan. En samen met twee collega's hebben we eigenlijk de techniek ontwikkeld die de basis is van het bedrijf. Dus om echt dat fosfaat uit afvalstromen te trekken.
En is dat wezenlijk anders dan die waterzuiveringstechniek? Doen jullie dingen echt verschillend?
Nou, dat is eigenlijk een ander deel van de keten. Dus we hebben de waterzuivering, die haalt het fosfaat eruit. Nou, daarna komt het eigenlijk in slip, onze drap terecht, dat wordt verbrand. En daarna is het afval. Nou, wij gaan na de slipverbrander zitten en halen dan het fosfaat er weer uit.
Mm-hmm.
Dus wij zijn eigenlijk een onderdeel van de keten. Dus werken dan ook samen met waterschappen.
Ja, daar heb je nu zelfs een proeffabriek staan, begreep ik. Waar staat die?
Op het Wetterskip Friesland, dus in Leeuwarden op de waterschap.
Ja, ja. Hoe lang staat hij er en loopt hij nu volledig en werkt het?
Hij heeft er 2,5 jaar gestaan. Een paar maanden geleden zijn wij gestopt omdat we eigenlijk klaar waren met testen. En we zijn nu bezig met de volgende stap.
Ja.
Dat is echt het ontwerp van een eerste fabriek.
Als je dan het hele proces mee langs gaat en je ging studeren en je kwam op dat idee van we moeten het fosfaat er eens uithalen. Nou, dat kan me nog iets meer voorstellen.
Ja.
Hoe ben je het gaan ontwikkelen? Wat was het moeilijkste om te doen? En waar ben je nu voor je gevoel?
Oh, dat is wel een complexe vraag.
Ja, maar dat kun je aan, denk ik, als je 33 bent. Dus.
Ja, dat kan ik denk ik wel aan. Nou, allereerst natuurlijk ging ik studeren, inderdaad. Toen was het voor mij wel duidelijk van ik wil iets gaan ondernemen.
Mm-hmm.
En ik wil iets doen waarbij ik, als ik later terugkijk wat ik heb gedaan, dat ik trots op mezelf kon zijn.
Ja.
En dat is duurzaamheid voor mij.
Mm-hmm.
Dus fosfaat, dat was mijn tak. Dat vond ik heel erg interessant. En toen hebben we daar eigenlijk verder op doorborduurd, de techniek ontwikkeld en daarna begon het pas. Toen hebben we natuurlijk het bedrijf gebouwd, hebben we de mensen erbij gebracht om ook daadwerkelijk de volgende stap te kunnen maken.
Maar dit klinkt allemaal nog heel soepel. Wat was het moment dat je dacht, nou jongens, ik ga iets heel anders doen, ik ga emigreren. Dat moet geweest zijn.
Oh, er zijn er vaker geweest. Natuurlijk, je hebt altijd even momenten dat je denkt van, oh nee. Maar
wat was de allerergste? Dat je dacht, dit wordt niks.
Ja, ik ben eigenlijk ook wel een optimist, dus ik vergeet dat soort dingen dan ook weer. Ik heb nooit gehad dat ik dacht, ik stop ermee. Nooit.
Kijk,
dat nooit.
Je voelt je toch ook los van de wetenschapper, voel je ook ondernemerschap.
Ja, ik zou niet zeggen dat ik meer wetenschapper ben hoor. Ik ben een echte ondernemer. Ik heb wel een achtergrond, maar nee.
Maar dan, de proeffabriek gestart, alles werkt, je hebt dat slip, heb je ontfosfatiseerd, is daar al een woord voor. En dan heb je dat gerecyclede fosfaat over, daar moet je nog iets mee, ben je daar al uit?
Ja, daar willen wij meststoffen van maken. Dus wij halen het fosfaat eruit. Nou, dan in een product wat kan gebruikt worden voor onder andere meststoffen, maar ook bijvoorbeeld voor vlamvertragers. Wij gaan ons nu eerst focussen op de meststoffen, omdat wij ook vinden dat iedereen recht heeft op voedsel.
Ja.
Dus dat is onze eerste focus.
Maar dan kun je eigenlijk zeggen dat jullie een onmisbare schakel aan het worden zijn in het circulair maken van onze Nederlandse landbouw.
Ik denk zelfs verder dan Nederlandse landbouw. Wij zijn echt de onmisbare schakel van afval naar meststoffen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Het Friese bedrijf Susfos gaat de strijd aan met fosfaten in de Nederlandse wateren. En dat is hard nodig, hebben we zojuist geleerd. Dat spul is de oorzaak van een boel milieu-ellende. Marisa de Boer vertelde ons zojuist hoe haar oplossing werkt. Yvette Watson is ons groene geweten. En die staat te popelen om haar de volgende vraag voor de voeten te gooien.
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat jullie dit doen. Heel belangrijk en nodig. Maar zit de oplossing ook niet heel erg in het voorkomen van deze ellende? Want bedrijven moeten toch ook gewoon stoppen met het lozen van afvalwater?
Ja, zeker. Maar in de meeste fosfaten in het afvalwater komen vanuit mensen. En mensen eten.
Oh,
en
wow.
Ja, ik denk dat wij dat niet kunnen stoppen. Dus ja, het is juist heel erg mooi dat wij dat allemaal heel, heel centraal bij elkaar brengen via onze rioolwaterzuivering.
Mm-hmm.
Dus ja, dat zou het meest ideale zijn, maar is het niet mogelijk?
En is er iets waar jij BNR-luisteraars op kan attenderen, zodat we wel een stukje aan die voorkomingskant kunnen doen, zelf?
Nee, ik denk dat wij niet kunnen stoppen met eten. Natuurlijk is het wel als je plantaardig eet dat je minder fosfaat uitscheidt. Dat nou,
laat ik je daar even mee helpen. Want ik voel waar deze groene dame op zit te duwen. Want we zitten natuurlijk wel met z'n allen te kijken hoe die Nederlandse landbouw duurzamer en volhoudbaarder wordt. Hè? En dan wie je ook spreekt, uiteindelijk zul je toe moeten, denk ik, naar minder koeien en varkens en minder dierlijk eiwit.
Ja, dus, en meer daar plantaardig.
Zit, ja. En of je dat nou wil of niet, ik denk dat we die kant op dobben. Mm-hmm. Dan heb je automatisch minder fosfaten in het oppervlaktewater. Zijn jullie desalniettemin nog een hele nodige schakel dan? Als die hele landbouw circulair wordt?
Ja, absoluut. Absoluut. Zelfs als iedereen plantaardig eet, dan zit er nog steeds fosfaat in ons afvalwater. En ja, inderdaad wat minder, maar het zou ook...
Het blijft gewoon nodig.
Ja, het blijft gewoon nodig.
Ja, mooi. En jij kijkt nu al blijer, Yvette, hè?
Ja, zeker. Ja.
Dat vind ik mooi. Als jullie nou, want je zegt ik ben veel meer ondernemer dan wetenschapper. Als je nu kijkt, je hebt de proeffabriek gehad, dat slip dat werkt. Je bent nu dat fosfaat aan het terugbrengen de markt in. Hoe ziet jullie hele verdienmodel er uiteindelijk uit?
Ja, dus wij hebben eigenlijk twee aspecten. Eerst de eerste fabriek, de commerciële fabriek waar wij nu aan werken.
Mm-hmm.
En daar willen we laten zien dat het werkt. Daarna gaan wij het uitrollen in de vorm van licenties. Dus dat zou over in Europa, maar zelfs verder dan Europa zijn. Dus dat zijn meerdere fabrieken die het fosfaat weer uit afvalstromen halen.
Maar even voor mij, die proeffabriek heeft eigenlijk aangetoond dat het werkt. Hè? Mm-hmm. Dan ga je nu de eerste Nederlandse grote fabriek neerzetten. Weet je al waar die komt?
Er zijn verschillende locaties in Nederland die passend kunnen zijn.
Maar noem er eens één, of is dat nog een bedrijfsgeheim?
Nee, dat is nu op dit moment nog bedrijfsgeheim. Maar wellicht volgend jaar kunnen we wel wat vertellen.
Ja, maar het is Dokkum of Leeuward, denk ik. Want jullie, die Friese trots, die blijft er wel in zitten, toch?
Ik ben stiekem wel een Amsterdammer, hè?
Oh ja, ik ook, maar toch. Maar dus, dat weet je dan. En dan zeg je, dat vind ik wel mooi, dat je meteen wereldwijd kijkt. Die licenties die kunnen dan eigenlijk gewoon overal naartoe, want iedereen heeft dit nodig.
Exact, exact. En wij staan echt voor duurzaamheid. Dus wij vinden dat niet iets is wat alleen maar in Nederland gaat. Nee, dit is echt iets wereldwijd, wat wereldwijd kan uitrollen en dat ook de wereld nodig heeft.
Mm-hmm. Zeker als je kijkt naar ontbossing in Brazilië, als je dat kan stoppen door te zeggen, wij pakken de grondstoffen terug en je kan gewoon op je oude stukje blijven, meer is niet nodig, dan ben je echt heel erg veel impact aan het maken, hè?
Absoluut.
Heb je doorgerekend hoeveel het zou kunnen worden als het een beetje lekker gaat lopen? Wat kan je betekenen voor die wereld?
Nou, we hebben natuurlijk wel in Europa gekeken. En zeker dan hebben we het echt over tientallen procenten van fosfaat wat wij in Europa gebruiken. Dus dat is significant.
Dat is echt heel veel.
Ja.
Jij zit ook te knikken, Yvette.
Ja, zeker. En ik vroeg me af, is er al interesse in het buitenland? Voer je al gesprekken?
Ja, absoluut. Wij voeren met verschillende partijen in Europa, maar zelfs nu al buiten Europa gesprekken voor verschillende fabrieken. Dus daarom is het zo belangrijk dat we de commerciële fabriek ook laten zien dat het werkt.
Ja. Ja. Dan heb je bij echte goede baanbrekende innovaties, en dat ben jij denk ik, anders zat je hier niet, heb je altijd twee problemen. Aan de ene kant, als je te radicaal veranderend bent van het bestaande systeem, dan gaan mensen je opkopen en in een stille vroege dood laten sterven ergens in een hoekje.
Ja.
En aan de andere kant, als je te snel groot groeit, dan gaan anderen met je succes henen. Dus hoe ga je die twee dingen ondervangen?
Ja, dat klopt. Het zogenaamde shelf waar je het over hebt. Maar wij zijn hier niet om snel cash te verdienen. Wij zijn hier ook echt om het te realiseren. Dus ja, En daar heb je natuurlijk als team ook een zeg in. Mm-hmm. En daarnaast, wij moeten groeien. Wij moeten het team uit gaan bouwen om deze stappen te kunnen zetten. En wij zorgen dan ook dat we de juiste mensen op de juiste posities neerzetten in het team. Om ook groot te kunnen worden zonder dat je jezelf ten onder laat gaan.
Ja. Nou hebben jullie het voordeel, denk ik, dat wij zeiden net van een toekomstige landbouw zou altijd met krimpen van de veestapel te maken hebben. Dat zijn misschien hele grote bedrijven zoals Friesland Campina en Four Farmers en weet ik wat, het helemaal niet mee eens. Die zeggen, nee, we gaan nog meer intensiveren en dan moeten we dat maar anders oplossen. Zijn jullie ook een schakel in hun toekomstbeeld? Zeggen, nou kijk eens, we niks meer aan de hand, we halen alle stikstof en fosfaten eruit.
Nee, daar zie ik op dit moment nog niet de link. Er zijn wellicht wel verschillende bijstromen van deze fabrieken die wij kunnen gebruiken. Dat wel, maar niet voor het bemesten van het land. Mm-hmm. Daar zie ik niet direct de link, maar wel bijstromen.
Ja, dus je hebt wel zeker iets met elkaar te maken.
Ja.
Ga nou eens van mij uit, want je bent nu aan het financieren. Wat kost één fabriek? Heel veel geld.
Ja, dat is behoorlijk veel geld. We hebben het over tientallen miljoenen.
Ja, zie je. En is dat voor jullie op te halen nu, uit de markt te halen?
Dat is natuurlijk wel een van onze uitdagingen. Maar daar werken wij hard aan. En ik zie daar wel perspectief.
Mm-hmm. Nee, absoluut. Dat twijfel ik niet aan. Maar het moet nu wel gebeuren, echt. Hè? Je kan niet nu zeggen, we wachten nog een paar jaar. Je moet, eerst fabriek wordt de bottleneck, denk ik.
Omdat wij daar natuurlijk ook zelf een groot onderdeel van zijn. Aan het einde van dit jaar is de investeringsbesluit. En dan, dat wordt erop of eronder. En,
nee, dat wordt erop.
Absoluut. Ja, nee, erop. Ja, zeker. Natuurlijk wordt dat erop.
Precies, kijk, dan willen we horen. Over 3 weken gaan jullie naar Las Vegas.
Dat klopt.
Wat moet je daar doen? Dit is de Consumer Electronics Show.
Ja, dat was inderdaad de consumer electronics eerst. En nu is er ook een hele tak van duurzaamheid. En wij gaan daarheen voor onder andere de investeerders, potentiële klanten. Wij komen daar met verschillende van de klanten en investeerders bij elkaar op één plek. En super efficiënt.
Ja, dat is efficiënt. Aan de andere kant denk ik ook, dit zijn nou typisch van die innovaties. Wat zou het mooi zijn als we die verdienkracht en die groei en die schalingsmogelijkheden in Nederland houden. Hè? Dus Nederlandse investeerders, waar kunnen ze meer van jullie te horen krijgen?
Ik zou dan onze info mailen en wij staan zeker open voor gesprekken.
Waar vinden we die info?
Op onze website www.zusvos.com. Onze LinkedIn.
Zo simpel is het.
Of stuur mij een berichtje.
Kijk, via onze site. Dankjewel Marissa de Boer van Zusvos. En dat zeg ik ook tegen Yvette Watson. Dan nog even dit. We horen vaak dat circulair beleid wordt gehinderd omdat niet iedereen bekend is met de bestaande wet en regelgeving. Bij de gemeente Amsterdam hebben ze daarom nu een open source platform ontwikkeld waarmee iedereen aan de slag kan. CirculLaw heet dat initiatief. En Arjan Hassing vertelt daar even iets meer over.
Dus wat wij als CirculLaw doen, is wij schrapen eigenlijk wetten. Dus wij kijken, we hebben methodes ontwikkeld waarmee we vanuit die circulaire doelen door wetten heen gaan. Met allemaal verschillende wetten, maar ook publiek recht, privaat recht, fiscaal recht, kijken van waar zitten alle knopjes om aan te draaien om die circulaire doelen wel te halen. Dat verzamelen we allemaal. Dat bieden we op een zo gebruikersvriendelijk mogelijke manier op onze website aan. Het liefst in zo simpel mogelijke taal, zodat ook niet juristen het kunnen begrijpen. Stel dat jij bij gemeente Rotterdam werkt en je wil in Rotterdam meer houtbouw in de stad realiseren. Nou, dan ga je naar CirculLaw en dan kijk je van welke instrumenten zijn er eigenlijk allemaal om die houtbouw te kunnen afdwingen eigenlijk meer. Dus aan de markt. Dat kan betekenen dat je houtbouw opneemt in bepaalde plannen. Het kan zijn dat je eisen stelt aan bepaalde materialen. Maar het kan ook zijn dat je bij het inkopen eist, of bij gronduitgifte, dat er houtbouw wordt gerealiseerd. Dus je vindt allerlei instrumenten, bijvoorbeeld 38 instrumenten op CirculLaw, waarin op allerlei verschillende manieren dus die houtbouw kan worden gerealiseerd.
U hoort het, ga naar CirculLaw.nl. Daar zie je hoe je met bestaande juridische instrumenten de circulaire transitie kan versnellen. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.